Zusters en broeders, hartelijk welkom in deze avondmaalsdienst. Dominee van der Dussen gaat vanmiddag voor. Ook onze gasten zijn natuurlijk van harte welkom. We vinden het heel fijn dat jullie er zijn en we hopen ook een goede en gezegende tijd met elkaar te zullen hebben. Verder begroeten wij ook allen die deze bijeenkomst nu of later met ons meemaken. De organist vanmiddag is Erwin Vijfwinkel. De collecte is voor de diaconie. Bij de voorbeden vanmorgen is aandacht besteed aan de geboorte van twee kleinzonen. Ten eerste die van Johan en Atti van der Wiel, Nico. En ook voor Boas, de kleinzoon van Johan en Anna Dirksen. Verder hebben wij aandacht besteed aan het overlijden van de vader van Siska Blokpoel. Aan de ziekte van Johan Danhof en ook aan Rie Postma. Wij gaan nu zingen Psalm 65, versen 1 en 2. Na stilte, votum en groet zingen we dan gezang 177, de versen 1, 2, 6 en 7. Namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst.
Laat ons stil worden voor God. Ook nu spreken wij uit dat onze hulp is in de naam van de Heer, de Schepper van hemel en aarde. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heer Jezus Christus. Amen. Laten wij nu bidden. Heere God, wij danken u dat een lied als dit ons aanspoort om ons te blijven verbazen en het niet gewoon te vinden en het al helemaal niet kloppend te willen krijgen. Dat Jezus zo zwaar moest lijden. Wij danken u dat u ons het avondmaal laat vieren. Om te beletten dat we het vergeten. Dat hij zo zwaar moest lijden. En wij danken u dat dit een lijden is geweest. Dat anders dan al dat andere lijden in deze wereld. Wat uiteindelijk blijdschap leidt. En vrede. En dat is voor ons misschien nog wel het moeilijkste. Om ons werkelijk door u te laten losmaken van alles wat ons in deze wereld beklemt. Alles wat ons mismoedig maakt. Al onze eigen fouten en onzekerheden waar we over in kunnen zitten. Om de ruimte te betreden die u maakt, creëert als de schepper van nieuw leven. Heer, laat dat dan gebeuren vanmiddag. Dat we avondmaal vierend die ruimte binnentreden. En tot vreugde komen. Zo dat het kruis van onze Heer Jezus, dat we daar onze sterkte aan ontlenen. Wilt u ons zo zegenen door de werking van uw geest. Amen. Wil u het evangelie van het kruis brengen uit de brief aan de Kolossenzen. Hoofdstuk 2, vers 13 en 14. Kolossen was een stad in wat nu Turkije is. Richting westkust. Aan de christenen daar is deze brief geschreven. Ze waren gevoelig voor Joodse ideeën over besnijdenis en engelen. En Paulus gaat in confrontatie daarmee recht aan op het kruis van Jezus. Dat vinden we in vers 13 en 14 van hoofdstuk 2. Ik lees daaraan voorafgaand uit hoofdstuk 1, vers 12 tot 20. En u vindt dat in de Nieuwe Bijbelvertaling afgedrukt als een soort psalm, een gedicht. En dat is heel terecht, want wat Paulus hier schrijft heeft iets van een gedicht. En mogelijk is het een gedicht dat er al was toen hij de brief schreef en dat hij heeft opgenomen in zijn betoog. We lezen vers 12 tot 20 van Kolossenzen 1. En daarna van hoofdstuk 2, 13 en 14. Aansluitend bij zijn herinnering aan al het goede wat we van God hebben gekregen en hebben te verwachten, zegt Paulus in vers 12 van 1, breng dus met vreugde dank aan de Vader. Hij stelt u in staat om te delen in de erfenis die alle heiligen wacht in het licht. Hij heeft ons gered uit de macht van de duisternis en ons overgebracht naar het rijk van zijn geliefde Zoon, die ons de verlossing heeft gebracht de vergeving van onze zonden. Beeld van God, de onzichtbare is Hij. Eerstgeborene van heel de schepping. In Hem is alles geschapen, alles in de hemel en alles op aarde. Het zichtbare en het onzichtbare. Vorsten en heersers, machten en krachten, alles is door Hem en voor Hem geschapen. Hij bestaat voor alles en alles bestaat in Hem. Hij is het hoofd van het lichaam, de kerk. Oorsprong is Hij, eerstgeborene van de doden, om in alles de eerste te zijn. In Hem heeft heel de volheid willen wonen en door Hem en voor Hem alles met zich willen verzoenen, alles op aarde en alles in de hemel, door vrede te brengen met zijn bloed aan het kruis. 2, vers 13 en 14. U was dood door uw zonden en door uw onbesneden staat. Maar God heeft u samen met Christus levend gemaakt toen Hij ons al onze zonden kwijtschold. Hij heeft het document met voorschriften waarin wij werden aangeklaagd uitgewist en het vernietigd door het aan het kruis te nagelen. En wat nou in dit vers zo raar is, dat is dat Paulus het kruis van Christus verbindt met de beeldspraak van een document waarin we werden aangeklaagd, dat is uitgewist en vernietigd. En dat document, zegt hij, dat heeft hij vernietigd door het aan het kruis te nagelen. En dat levert een soort kortsluiting op. Omdat het altijd in het Nieuwe Testament, als het over het kruis gaat, gaat over onze Heer die aan dat kruis genageld is. Jezus gekruisigd. Maar een document, een papier aan het kruis nagelen. Dat is raar. En zo levert dit vers iets intrigerends op. Het nodigt uit om er verder in binnen te dringen. Waarom zegt hij dat? En wat is dat voor document? En waar gaat dit over? Dat het ons aanklaagt en dat het nu is uitgewist en dat het vernietigd moest worden. Nou, hier wordt heel veel naar gegist, omdat het woordgebruik ook zo merkwaardig is. Maar we komen langzaam maar zeker wel wat verder met het begrijpen van dit vers. Want allerlei onderzoekingen in de cultuur van die tijd leveren toch uiteindelijk wel dingen op waarvan je zegt, oh, maar dat zou er wel eens achter kunnen zitten. En nou hebben wij het voordeel dat er mensen zijn die zich helemaal hebben verdiept in het bankwezen van de klassieke oudheid. En daar zal waarschijnlijk deze beeldspraak mee te maken hebben. En dat zal ik nu uit de doeken doen. En als ze gelijk hebben, dan kun je door je in te leven in hoe dat in die tijd ging met financiële transacties, gaan binnendringen in de betekenis van dit vers dat iets wil zeggen over vergeving van zonde door het kruis van Christus. Eerst dat woord document. Dat is een goed woord omdat het aanduidt dat dit niet zomaar een velletje papier is. Het is een belangrijk papier. Zoals jullie allemaal ook thuis documenten hebben liggen. Een paspoort is een document. Een trouwakte is een document. Notariële actes zijn documenten. Enzovoorts. Dus dat is op zich een woord dat helpt. Het gaat om een belangrijk document dat ook goed bewaard moet worden. Opvallend is dat het wordt aangeduid in de taal die Paulus schrijft, als een handgeschreven document. Goed, men kende de boekdrukkunst toen niet, en toch is het een woord dat wil aanduiden, er zit iets heel persoonlijks in. En als je al niet kon schrijven, dan werd het opgesteld door een notaris of een klerk, maar dan werd er wel van uitgegaan dat jij zelf een handtekening zette, of op een of andere manier een kruisje, dat was te herleiden tot iets van jou, als ondertekening. Want dit document, dat lijkt een schuldbelijdenis te zijn, waarin je opschreef als burger welke schulden je had gemaakt. Niet iedereen maakte schulden, maar als je schulden maakte, dan werd dat allemaal goed geregeld, zodat de instanties die wat van jou te goed hadden ook wisten dat ze daar aanspraak op konden maken. Dus het is een document waarin zorgvuldig werd opgeschreven, ik heb die en die en die en die schulden gemaakt bij zus en zus en zo. Dat is een beeldspraak die te begrijpen is, omdat zonden in de Bijbel vaak worden vergeleken met schulden. Denk maar aan het Onze Vader. Vergeef ons onze schulden. Denk ook maar aan de gelijkenis van de schuldenaar. Iemand die een heleboel verschuldigd was. Bijzonder is dat hier nou die akte, die schuldbelijdenis, ook een persoonlijk karakter heeft. Ik erken het. Ik heb schulden gemaakt. En dat is een heel belangrijk motief in het christelijk leven. Dat je niet door iemand het jou laat aanzeggen, ik heb schulden gemaakt. Zelfs niet dat je het je door God laat aanzeggen, alleen maar dat God tegen jou zegt, ja, maar dat en dat en dat heb je niet goed gedaan. Maar dat je er een persoonlijke erkenning van maakt. Dat klopt. Ik ben tekortgeschoten. Ik sta bij God of bij mensen in de schuld. En dat daar een handtekening onder komt. Daar zit het moment in van, ik neem het voor mijn rekening. Ik erken het. Het is niet maar een algemene bewering die gedaan wordt. Nee, ik heb erover nagedacht. En ik ken mezelf als een mens die in de schuld staat bij God en bij anderen. In die zin is het ook een document waarin je kunt worden aangeklaagd. Het is wat vrij vertaald. Het woord aanklacht gaat ook wel ver, maar de gedachte is duidelijk. Het is een document waarmee anderen kunnen wapperen. En kunnen zeggen, hé, kijk eens, ik heb nog wat van jou te goed. Jij hebt nog een rekening te voldoen. En met dat document konden schuldeisers dan ook gaan klagen als jij je verplichtingen niet nakwam. En zeg dan niet, ik wist van niks. Nee, want je had het zelf ondertekend. En wat wij nu weten, wat door onderzoek is vastgesteld, is dat die documenten waarin mensen hun schulden erkenden, werden in bewaring gegeven bij officiële instanties. Zeg maar de notarissen van toen. En die had een stapeltje liggen. Een stapeltje schuldbekentenissen. En er werd jouwe aan toegevoegd. En die werd zuinig bewaard. Die kon niet zoek raken. Er kon ook niet later worden gezegd van ja, dat is vaag, dat weten we niet. Nee, de schuldeisers konden altijd die akte opsporen en naar jou toe komen zeggen, denk erom, ik heb nog wat van jou te goed. Dat bewaren is belangrijk. Want dat betekent, schuld gaat niet vanzelf over. Dat is een beeldspraak waarmee heel serieus wordt genomen dat wij fouten maken, tekortschieten. En dat wij daardoor anderen benadelen en vooral ook God. En hoe liep het nou af met zo'n document op de stapel bij de notaris? Nou ja, er konden twee dingen gebeuren. Het ene heb ik al genoemd, dat je je schulden niet afbetaalde. En dan kreeg je een probleem. En dan kon een schuldeiser met het document in de hand naar je toe komen. En dat is dan desastreus, dan komt de deurwaarder op je dak worden gestuurd. Nou, we weten nog steeds dat die dingen gebeuren. Dan loopt het slecht met je af. De andere mogelijkheid is dat je je schulden afbetaalt. Tot de laatste cent. En dan? Ja, wat dan? Dan? Zo hebben wij nu kunnen achterhalen door dat onderzoek. Dan werd dat document uit de stapel gehaald. Dan werd het opgezocht. En dan werd het eruit gehaald. En dan werden er twee dingen mee gedaan. Het werd uitgewist, zegt de Nieuwe Bijbelvertaling. En het werd vernietigd. En die twee woorden, die hebben allebei een zekere functie. Uitgewist, dat betekende dat er een kras doorheen ging. En zo doen wij dat ook met papieren die niet meer geldig zijn. Daar haal je een streep doorheen, letterlijk. Of twee strepen. Of een kruis. Zo. Dat is het eerste. Het wordt uitgewist. Ongeldig. Er is geen schuldbekentenis meer. Het is over. En vernietigd, dat wil zeggen dat het niet meer bewaard wordt op de stapel, maar dat het eruit wordt gehaald. En dat er ook helemaal nergens meer iemand is die kan zeggen, die en die heeft nog een schuld staan. Het is er eigenlijk niet meer. In elk geval, het heeft geen status meer bij de notaris. Wat wil dit alles zeggen? In de beeldspraak van Paulus, dat schuld door God vergeven wordt. En hiermee is eigenlijk dan ook het beeld klaar. Dit is dus de boodschap van schuldvergeving. Schuldvergeving betekent dat God zegt, we gaan er niet meer achteraan. De schuld is verzoend. Je hoeft er niet meer over te piekeren. Het is van je afgenomen. Het is bedekt. En des te wonderlijker is het dat daar dan achteraan staat, het is vernietigd door het aan het kruis te nagelen. Want dat hoeft eigenlijk niet meer, zou je zeggen. Schuldvergeving is schuldvergeving. En dat laat zich in verband brengen met wat heel veel mensen ook wel zeggen. Waarom moet er nog een kruis aan te pas komen van Christus? Kan God niet vergeven zonder kruis? Daarmee wordt dit eigenlijk een hele spannende toevoeging, vernietigd door het aan het kruis te nagelen. En nou moet je het voorgaande vers erbij betrekken, vers 13. U was dood door uw zonde en door uw onbesneden staat. En dit heeft te maken met die Joodse visie waar de Colossense christenen enorm mee werden bezig gehouden, daar moesten ze goed over nadenken, moeten wij ons ook niet laten besnijden, want wij zijn zondige mensen en misschien moeten wij door de besnijdenis die zonde achter ons laten. Ja, zegt Paulus, dat klopt, u bent zondige mensen en er moet iets met u gebeuren, want zoals u nu bent, bent u onbesneden. Maar anders dan de Joodse evangelisten zeggen, u hoeft zich niet te laten besnijden, want God heeft u samen met Christus levend gemaakt toen hij ons al onze zonden kwijtschold. Samen met Christus ben je levend gemaakt. En hier vinden we het opstandingsevangelie. Hier vinden we de reden waarom in de protestantse beeldvorming het kruis leeg is. Wij kennen niet de crucifix met daaraan de lijdende Messias, omdat wij willen recht doen aan het evangelie dat de Heer waarlijk is opgestaan. Natuurlijk is dat ook in de visie van onze Rooms-Katholieke broeders en zusters iets dat als een paal boven water staat, de opstanding. Maar toch is het belangrijk dat in het beeld van dat lege kruis dat ook zichtbaar wordt. Christus is opgestaan uit de doden. God heeft hem levend gemaakt. En God heeft ons samen met hem levend gemaakt toen hij ons al onze zonden kwijtschold. En wat ik mij nu voorstel, dat is dat Paulus hier ineens naar dat kruis terugkeert en dat hij in een soort inval zegt van, ja, en waar blijft nou dat document? Dat geen status meer heeft en dat uitgewist is. En het is alsof hij met het beeld van het aan het kruis nagelen ongeveer dit zegt. God prikt het op het kruis. En nou lopen er mensen nog langs Golgotha. En dat is een leeg kruis, want de Heer is opgestaan. En ze kijken naar dat kruis en zeggen, hé, daar hangt een papier. Laat ik eens even goed kijken. Wat staat er op dat papier? Dit is een schuldbekentenis. Die geldt niet meer. Er staat een naam onder. Er wappert een document aan het kruis. Nou, dat is een weergaloos beeld. Het is als het einde van een film. Het einde van een film over schuld en boete en misdaad en straf. En het einde van de film zegt, er staat een kruis opgericht in de wereld. En daar heeft Jezus Christus aan gehangen. Om verzoening te doen voor onze zonde. Maar hij is opgewekt uit de dood. En nu komt daar die notaris. En met een paar fikse hamerslagen nagelt hij het document van onze schulden aan het kruis. En nu is het publiek. De zonden zijn vergeven. Het is voorbij. Want Christus is voor ons gestorven. De film eindigt met een langzaam vervagend beeld van een kruis. En daar wappert dat papier aan. Het was jouw papier. Het was jouw schuldbelijdenis. Voorbij. Publiek zichtbaar. Het heeft geen status meer. Dankzij Jezus Christus. En wij met hem opgestaan uit de dood van onze zonde. Wat is het belangrijk om bij de viering van het avondmaal dus die opstanding ook erbij te betrekken. Altijd weer heeft de kerk gezegd, denk eraan, dit is geen dode herdenking. Dit is zoals bij de Emmausgangers, de levende Heer die brood en wijn uitdeelt. Wij zijn te gast bij de levende Heer. Het lijden ligt achter hem. Hij heeft het volbracht en nu is hij de opgestane die ons ontvangt aan de tafel in de verzoening met God. En dit machtige beeld van het document dat aan het kruis genageld is, wil er ons nog eens van doordringen dat wij niet hoeven blijven hangen in schuldgevoel, bewustzijn van wat we allemaal fout hebben gedaan. Het is voorbij. Helemaal voorbij. Leef uit de verzoening. En steeds opnieuw moet je het doen, het avondmaal vieren. En steeds opnieuw moet je het horen. Want het is zo moeilijk. Het is zo weinig voor de hand liggend. Om te leven daaruit wat Christus voor ons gedaan heeft. Maar dat is de kern van de zaak. God bemoeit er zich mee. Wij betalen niet af. Hij doet het. Wij krijgen ons leven niet op orde. Hij doet het. Wij staan niet op uit het graf van onvolkomenheid. Hij laat ons opstaan. Daarom hebben wij God nodig. En dat is de scheppingskracht die God ons bewijst. En het machtige beeld van het document op het kruis wil ons weer blij maken. Het is voorbij. We gaan een nieuwe wereld in. We betreden de ruimte van verzoening met God. We staan met de rug naar het verleden en met het gezicht naar de toekomst. En omkijkend zien wij het kruis. Met ons document. Amen. Laten we zingen gezang 188. Ter inleiding op de viering van het avondmaal lees ik nu een kort formulier voor waarin de instellingswoorden van Christus worden ontvouwd. We vinden die instellingswoorden in de evangelie. Toen ze aten nam Jezus een brood, sprak het zegengebed uit, brak het brood en gaf de leerlingen ervan met de woorden: neem, eet, dit is mijn lichaam. En hij nam een beker, sprak het dankgebed uit en gaf hun de beker met de woorden: drink allen hieruit, dit is mijn bloed, het bloed van het verbond dat voor velen wordt vergoten tot vergeving van zonden. Ik zeg jullie, vanaf vandaag zal ik niet meer van de vrucht van de wijnstok drinken, tot de dag komt dat ik er met jullie opnieuw van zal drinken, in het koninkrijk van mijn Vader. Eerst iets over het gedenken van Christus. En gedenken dat de Heer aan het kruis zijn lichaam en zijn bloed gegeven heeft voor de zijne, ook voor ons. In liefde heeft hij zich geofferd, zodat wij niet zouden sterven, maar leven. Het avondmaal richt onze aandacht op deze zelfovergave van de Heer. En in die zin vervult het ons met schaamte om onze zonde. Bij de avondmaalsviering hoort dat nadrukkelijk zelf die handtekening zetten. Ja, Heer, het is met mij niet goed. En tegelijkertijd, het avondmaal vervult ons met dankbaarheid vanwege zijn verzoenende liefde. Niet erin blijven hangen. Uit het schuldbesef komen en de stralende ruimte binnentreden van de verzoening met God. Dat voor zover het gaat over het Christusgedenken. Dan iets over de gemeenschap met elkaar. Wij genieten aan deze tafel de vreugde van de eenheid met Christus en met elkaar. Vanuit de viering van het avondmaal willen we elkaar helpen, ondersteunen en dienen in de gemeente. En ik zet een streepje onder dat woord vanuit. De tafelgemeenschap is christelijk gesproken de bron van waaruit je samen dingen doet in het christelijk leven en in het kerkelijk leven. Hier aan deze tafel worden wij samengebonden tot één grote familie van broeders en zusters van Jezus Christus. En dat is waarom ik ook vanmiddag weer aan de avondmaalstafel een moment gelegenheid geef om elkaar te groeten met de kus van de liefde, zoals Petrus dat noemt, met een warme handdruk, zoals wij dat in onze cultuur gewend zijn. Een gebaar van, we horen bij elkaar, we worden samengebonden tot het lichaam van Christus. En van daaruit willen we elkaar helpen, ondersteunen en dienen. Dan is er ook de verwachting bij het avondmaal. De verwachting van de terugkeer van de Heer Jezus. Vanouds werd bij de avondmaalsviering de roep Maranatha aangeheven. Kom, Heer, of de Heer komt. De levendige verwachting van de komst van de Heer was nauw verbonden met de viering van het avondmaal. De opgestane Heer ontvangt ons hier aan zijn tafel. Aan het avondmaal mogen we alvast iets proeven van de vreugde van de bruiloft van het Lam. Straks, zoals hij het al heeft aangekondigd bij die inzetting, zal hij de wijn weer in grote vrolijkheid met ons drinken in het koninkrijk van zijn vader. Daar zijn we naar onderweg, maar dit is al wel een voorproefje. En zo is het zaak dat wij het avondmaal niet achterloos vieren, maar eerbiedig voor God en in gespannen verwachting. De verwachting van de grote vernieling als de Heer alle tranen uit onze ogen zal wissen. Als aan alle gebrokenheid en nood een einde zal gekomen zijn. Als Hij over alles en allen zal regeren. Laten wij nu in gebed gaan tot God. Om op deze wijze, op een wijze aan tafel te gaan die Hem behaagt. Ik ga u voor in gebed. Vader in de hemel, het zijn ook onze zonden waarvoor uw lieve zoon moest lijden en sterven. En daarom belijden wij op dit moment onze schuld. En willen we in een moment van stilte voor u neerleggen, waarin we ons tekort kunnen voelen schieten tegenover u en tegenover elkaar. Wij prijzen u dat u ons niet daarin laat blijven, maar ons uitnodigt om uit schuldbesef en gevoel van tekortschieten weg te komen en blij te worden van de vergeving van zonde. En wij bidden u dat de viering van dit avondmaal nu ons dat ook op het hart legt. Dat onze zonden werkelijk dankzij Christus van ons weggenomen zijn. Wilt u daarom uw Heilige Geest nu tot ons zenden, zodat Hij die boodschap diep onze ziel binnenbrengt, zodat de vreugde en de vernieuwing door zijn kracht ons deel worden. Wij willen op dit moment ook ons verlangen uitspreken naar de volleinding, naar de bruiloft van het Lam. Als we samen met alle heiligen mogen genieten van het eeuwige leven met Hem. En wilt u ons zo dan ook in het avondmaal dat we nu vieren troosten en bemoedigen. En sterken om moeite en gebrokenheid in dit leven te verduren in hoop. Wilt u ons zo welkom heten aan uw tafel. Om Jezus wil. Amen. Wij zullen nu Psalm 34 vers 4 zingen. Dat is een psalmcouplet dat in de vroege kerk al heel populair was als het avondmaal gevierd werd, omdat het daar gaat over het proeven van Gods goedertierenheid. Psalm 34 vers 4. Komt nader, ziet en proeft, opdat men smaken naar waardij des Heren goedheid. En daarna zullen wij het avondmaal vieren, waarbij iedereen welkom is aan de tafel van de Heer, die met het hart gelooft en met de mond belijdt dat Jezus Christus is gestorven voor onze zonden en opgestaan om onze rechtvaardiging. Petrus zegt het aan het eind van zijn brief, zijn eerste brief, als volgt. Groet al maar elkaar met een kus als teken van uw onderlinge liefde. En ik nodig u uit om dat nu te doen op de wijze die bij u past. Bij het uitdelen van het brood wacht ik tot iedereen brood genomen heeft. En dan spreek ik de laatste woorden uit, zodat we allen op hetzelfde moment allen het brood tot ons nemen. Lieve broeders en zusters in de Heer, het brood dat wij nu breken is de gemeenschap met het lichaam van Christus. eet, gedenk en geloof dat het lichaam van onze Heer is gegeven tot een volkomen zoening van al onze zonden. Drinkbeker der dankzegging waarvoor we God prijzen, is de gemeenschap met het bloed van Christus. Neemt hem, drink allen daaruit, gedenk en geloof dat het kostbaar bloed van onze Heer is vergoten tot een volkomen zoening van al onze zonden. Ter afsluiting van deze viering lees ik uit Jesaja 25 de profetie van het grote vreugdemaal dat God aanricht aan het eind der tijden. Jesaja 25, vers 6 en volgende. Op deze berg richt de Heer van de hemelse machten voor alle volken een feestmaal aan. Uitgelezen gerechten en belegen wijnen, een feestmaal rijk aan merg en vet met pure, rijpe wijnen. Op deze berg vernietigt hij het waas dat alle volken het zicht beneemt, de sluier waarmee alle volken omhuld zijn. Voor altijd doet hij de dood teniet, God de Heer wist de tranen van elk gezicht. De smaad van zijn volk neemt hij van de aarde weg. De Heer heeft gesproken. Op die dag zal men zeggen: Hij is onze God. Hij was onze hoop. Hij zou ons redden. Hij is de Heer. Hij was onze hoop. Juich en wees blij. Hij heeft ons gered. Laat ons tenslotte zingen vers 2 van gezang 476. Elkaar helpen, ondersteunen en dienen in de gemeente. Daar hoort ook geld bij. De diakenen zullen nu graag uw gaven inzamelen. Laten wij nu gezamenlijk het Onze Vader bidden en daarna zingend ons geloof belijden. Dat doen we met nummer 9 uit de eigen bundel, de apostolische geloofsbelijdenis. Maar laten wij eerst samen het Onze Vader bidden. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden. Gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden. gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen. Ga de week in als gezegende mensen. De Heer zegene u en hij behoede jullie. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten. Hij zij jullie genadig. De Heer verheffe zijn aangezicht over u. Hij geeft jullie vrede.